En ik ben eigenlijk mijn hele leven op zoek gegaan naar een soort van heldinnen die op durfde te staan en durfde te zeggen, dit kan zo niet, hè.
Je luistert naar de podcast van Musework. Podcast over het muzisch perspectief. Aflevering 6. De eigenzinnige professional met Ilja Soffer. Wat is het vakmatige en de kunst van eigenzinnig zijn? Hoe zorg je dat je herinnerd wordt, maar niet gehaat als professional? En kan je een lot als Antigone voorkomen wanneer je hamert op jouw morele gelijk in organisaties? Henk Steenhuis en Bart van Rosmalen vervolgen hun gesprek over het muzisch perspectief. Het thema dat centraal staat is de eigenzinnige professional. De gast die aan het woord komt, Ilja Soffer.
Bart, wie heb jij op deze mooie lenteochtend meegenomen?
Ik heb meegenomen Ilja Soffer. En Ilja is directeur bij Iederin, een belangenvereniging voor mensen met een beperking. En Ilja en ik werken al een aantal jaren samen in een onderzoekgroep die verbonden is aan de Goed Werk-expeditie. Een aantal jaren geleden zijn we mede onder aanvoering van Manon Ruiters, die heel veel doet in leren en ontwikkelen, begonnen met die vraag centraal te stellen, wanneer is het werk wat je doet goed? Daar is eigenlijk een heel landelijk netwerk voor op poten gebracht. En samen met Ilja zijn we in een deelonderzoekgroep gaan zitten die de eigenzinnige professional heette. Vanuit het idee dat eigenzinnige professionaliteit ook iets bijdraagt aan goed werk. En daar hebben we de afgelopen jaren met heel grote regelmaat die groep bij elkaar gekomen, verhalen gedeeld, onderzoek gedaan in onze eigen praktijken. En vandaag is de dag om daar iets over te vertellen. Leuk dat je er bent, Ilja.
Ja, hartstikke leuk.
Fijn. Mag ik beginnen met die combinatie? Want die komt mij best wel een beetje vreemd voor. De eigenzinnige professional. Wat hebben die woorden met elkaar te maken? Of waarom botsen ze? Wat is er lekker aan?
Ja, ik denk dat dat een van de vragen is die we ook geprobeerd hebben te beantwoorden. En we hebben daar ook mee gespeeld. Hè? We hebben eigenlijk heel veel met woorden gespeeld. Ook met het woord eigenzinnigheid en eigen en zin en zinnig. En ergens in het midden van ons onderzoek hebben we die begrippen ook tegenover elkaar gezet in een soort, bijna in een soort lagerhuisdebat. Omdat is de professional niet per definitie eigenlijk eigenzinnig. Is een professional die niet eigenzinnig is, is dat eigenlijk wel een professional. Waarom het begrip toch behulpzaam is, is omdat in die professional of die professionalisering in ieder geval ook besloten ligt dat eigenzin of eigenzinnigheid iets is waarin je je kunt of wij vinden zouden moeten bekwamen. Omdat het ook een vak is om eigenzinnig te zijn. Want alleen maar jezelf als mens met je hele persoonlijkheid eigenzinnig op het spel zetten, dat is niet goed genoeg. Het is ook een vak en een ambacht. En we zijn eigenlijk gaan onderzoeken, hè? Hoe zit dat met het repertoire van eigenzinnig zijn? Dat de professional, die ergens toch al iets eigenzinnigs heeft, anders zou die wel slaaf zijn geworden, bij wijze van spreken, in plaats van echt een vak hebben gekozen waar die van houdt. Hoe kan je nou dat stuk eigenheid en dat op de rand van het systeem proberen dingen te bewegen. Hoe kan je daar nou repertoire van maken en ruimte voor maken en die rol goed opvatten? Dus zo hebben we die begrippen tegenover elkaar gezet.
En je zegt anders was hij wel slaaf geworden. Maar als ik een klein beetje afvraag van de duivel, slaven hebben we niet meer. En een klacht van heel veel professionals is juist dat ze weinig eigenzinnig mogen zijn.
Ja.
Dat ze dat ze geprotocoliseerd zijn en dat ze alles moeten doen in 8 minuten, 10 handelingen, noem maar op. Die klacht is daar. Dus ik ben juist op zoek naar dat eigenzinnige.
Ja, dat is leuk dat je dat zegt. Want wat ons eigenlijk heel erg bond in die groep van eigenzinnigen, was dat we allemaal wel casuïstiek uit de eigen praktijk inbrachten, waarin we dat gevecht eigenlijk over hoe kan ik als professional in mijn rol als veranderaar, want ik denk wel dat we dat met elkaar gemeen hebben, dat heel veel professionals dat ook met elkaar gemeen hebben. Hoe kan je in die rol nou zorgen, en dat is eigenlijk ook mijn hobby bijna geworden, al wat langer, dat je, nou mijn zinnetje is een beetje goed gestolen, how to rock the boat without falling out.
Ja.
Dus hoe kan je nou aan het systeem morrelen zonder dat je jezelf overboord gooit? En andersom, hoe kun je nou aan het systeem blijven morrelen en er niet aan opgeven? He, want je ziet heel veel professionals er uiteindelijk ook aan opgeven. Zeggen, ik ga dit niet meer doen, want ik ga er stuk aan. En ik zei net een beetje denigerend, anders waren we wel slaaf geworden. We zitten natuurlijk in een tijd waarin ook professionals, maar ook allemaal andere mensen, ontzettend in een soort mal worden gedrukt van wat je moet doen om het zogenaamd goed te doen. En in dat onderzoeken van goed werk zit ook een hele belangrijke dimensie van ethiek. En wat is de ethische aspect aan goed werk? En dat hebben we met die professionals ook heel erg verkend. Van ja, wat is ethisch, zeg maar, te verdragen of niet meer te verdragen in het innemen van jouw plek in een organisatie? En wanneer doet het onrecht aan jou of aan de wereld of aan het systeem? En hoe kan je leren om daar slimmer mee om te gaan? Omdat heel veel professionals, eigenlijk zoals je zegt, helemaal vastlopen in het gebrek aan ruimte. En dan of gaan knokken en de dwaas worden van de organisatie, of er uitgeflikkerd worden, of zelf overspannen raken. Ja, dus...
Kun je een voorbeeld geven van hoe je dat precies goed doet? Niet overspannen raken, maar wel eigenzinnig blijven.
Ja, als er precisie zou zijn, konden we weer een protocol maken. Dus dat gaan we niet doen.
Kun je een voorbeeld noemen waar het ertoe lijkt te lukken?
Nou, de literatuur daarover en ook onze eigen bevinding gaat over een heel subtiel evenwicht zoeken tussen aansluiten en afwijken. En als je afwijkt, dat zo slim doet dat niemand er aanstoot aan kan nemen, maar dat er net genoeg aanstoot aan kan worden genomen om iets te bewegen. En een ander aspect daarvan, wat uit onze praktijk onderzoeken komt, is dat je het niet alleen kan doen. Dat je maatjes moet hebben, omdat je in je eentje krijg je het eigenlijk niet voor elkaar. En samen kun je bemoedigen. En Bart, jij hebt ook wel veel repertoire onderzocht, onder andere de wendingen, hè, waarmee je in iets wat dreigt, ja, te verzanden in iets bewegingloos en eigenlijk een soort kaart op tafel kan leggen, bijna letterlijk, waarmee je even het spel kan veranderen en in een ander gesprek kan komen. En ik zelf heb in mijn praktijk ontdekt dat stampvoeten met het morele gelijk aan je zijde uiteindelijk het alleen maar erger maakt en dat een vraag stellen: hoe kunnen wij met elkaar dit vraagstuk helpen en wat kan ik daarin doen? Ook een soort wending eigenlijk aanbrengt. Omdat je stopt met vanuit je eigen gelijk, ook al heb ik natuurlijk altijd gelijk, maar dat je stopt met vanuit je eigen gelijk met het repertoire dat anderen, zeg maar, als een soort strijd zouden kunnen zien. Dat je met je eigen repertoire probeert maar je gelijk te halen. Je moet dus eigenlijk je repertoire veranderen.
Dus goed werk is niet per se moreel goed staan.
Nou, moreel gelijk hebben leidt niet per se tot goed werk.
Precies.
Ja, dat klopt. En het spannende is, en dat hebben we ook wel onderzocht na mooie inbreng van bijvoorbeeld iemand als Paul van Tongeren, dat wij allemaal natuurlijk een beetje Aristotelisch zaten deugdelijk te zitten zijn. Hè? Van wij zijn van het schone, juiste en goede. En hoe kun je een goed mens zijn? En hoe kun je een goede professional zijn? En hoe kun je een betere wereld maken? En wat heb ik daarin te doen? Maar dat Paul van Tongeren ons toch wel wakker schudde, in ieder geval mij, op het idee: je ontkomt er niet aan om de andere ethische concepten, ook de utilitaristische en de contractualistische en goed en fout, om dat net zo goed langs te wandelen, omdat je anders aansluiting mist bij opvattingen die andere mensen gewoon hebben en waar ze hun werk mee ordenen. En als je doet alsof dat niet bestaat, dan zit je in je eentje op je eiland ontzettend moreel gelijk te hebben, maar kom je nergens.
Oké, even, Paul van Tongeren heeft natuurlijk de man van de deugdethiek. Hè? En een deugd is het juiste midden. Als ik jou hoor praten over eigenzinnigheid, dus niet aan de ene kant, ook niet aan de andere kant, lijkt het me een hedendaagse deugd, ja. Eigenzinnigheid.
Ja, wat mooi dat je dat zegt. Daar word ik helemaal vrolijk van. Ja, dat is een mooie samenvatting. Ja.
En dan ben ik benieuwd, als je eigenzinnigheid hebt, hè, of een deugd is dus precies het midden. En aan de ene kant valt het ergens is het te weinig of een teveel? En aan de andere kant ook. Welke woorden zouden aan beide kanten kunnen staan? Begrijp je wat ik bedoel?
Ja, ik begrijp wel wat je bedoelt.
Is een tussenvorm tussen laf en overmoedig.
Ja, nou, we hebben het veel gehad over moed. En een van de andere onderzoekers die had op een gegeven moment een mooi trio waarvan ik hoop dat Bart de derde kan aanvullen. Dat was moed, maat en...
Ja, dan die derde, die wist ik ook niet.
Mens, denk
mens,
ik.
Mens, ja, denk ja. Moed, maat en mens.
Moed, okay. Maat en mens. En op een gegeven moment zijn wij heel erg gaan spelen met het concept van rollen op de rand. En dat was, rollen was dus als zelfstandig naamwoord en ook als werkwoord. Ja. En op de rand rollen of rollenbollen op de rand, dat is iets wat natuurlijk heel veel veranderaars doen. En dan heb je in de traditionele verandertheorie, is veranderen, is iets, je maakt een plan en je gaat van A via B naar C of Z of wat je dan ook hebt opgeschreven. En bij dat rollen op de rand is een soort voortdurend, ja, eigenlijk een dans op de rand van wat net wel of net niet kan. En ik denk dat moed, maat en mens eigenlijk nog steeds hele mooie begrippen zijn die daar in het midden liggen. En we hebben ook met elkaar veel gesproken over de moed tot waarheid. En dat sprak mij weer heel erg aan, omdat ik in mijn dagelijks werk nu...
Kun je daar iets
over vertellen? Ja, ik zal daar iets over vertellen. Ik maak even mijn zin af en dan ga ik er iets over vertellen. In mijn dagelijks werk nu zit ik echt in het hart van politieke beïnvloeding, beleidsbeïnvloeding, media, om de participatie, de positie, de rechtspositie van mensen met een beperking beter te maken dan die is. En dat is heel, dat is eigenlijk een heel moreel vraagstuk, want iedereen denkt in Nederland, mensenrechten, we hebben dat toch allemaal prima geregeld. Maar als je gewoon puur kijkt, mensen met een beperking hebben minder werk, minder inkomen, minder huizen, minder vrije wil, minder zorg, et cetera. Nou, dat is mijn dagelijks werk en het gaat hardcore van Tweede Kamer en allemaal organisaties als de Vereniging Nederlandse Gemeenten en de zorgaanbieders. En het gaat allemaal over geld en macht, et cetera. En in dat werk kan ik met een vuistje op tafel gelijk gaan proberen te hebben, maar daarmee kom je er niet. Ik kan allemaal rapporten uit de kast halen van kijk eens hoe erg het is, helpt ook niet. Dus het beïnvloeden van dat systeem is echt precies de plek waar ik moet proberen om de moed tot waarheid, zeg maar, niet alleen maar uit de kast te halen op de traditionele verandermanier, maar juist op de eigenlijk moderne manier, namelijk spelen met dat politieke systeem en proberen in de media niet te stappen in de valkuil om van mensen een held of een slachtoffer te maken, want dat gebeurt altijd met mensen die afwijken. Als ze afwijken zijn ze namelijk helemaal geweldig dat het ze toch lukt om een leven te hebben, of ze zijn echt super sneu en dan moet je er geld aan geven en dan moet je ze redden. Maar voor mensen met een beperking is het heel belangrijk dat ze gewoon precies in dat midden worden gezien, net als wij allemaal wel ziekte of beperkingen of mensen kennen die dat is overkomen. Dus in dat werk ben ik altijd op zoek naar die rol op de rand. En ik zeg wel eens, ik moet altijd proberen om het zo scherp te brengen dat ze het niet vergeten, maar niet zo scherp dat ze me gaan haten en zeggen, daar heb je dat mens weer. Nou, daarmee spelend in die onderzoeksgroep ben ik ook echt gaan onderzoeken, wat gebeurt er eigenlijk in dat systeem en hoe kun je in dat, ja, zwaar politieke dichtgetimmerde, en dan moet ik nog even, krijg ik nog wat meer woorden binnen, namelijk neoliberaal en hyperkapitalistisch, et cetera, waarin je dus heel snel buiten de boot valt. Hoe kun je daarin toch proberen aan te sluiten en voldoende het verschil maken?
Je noemt het een balanceeract, je noemt het dansen. Dansers vallen soms ook over de rand. Kun je een voorbeeld geven waar je het balanceren niet goed deed, zodat we beter inzicht krijgen hoe dat balanceren op die rand nou gaat?
Ik heb heel veel. Mijn hele leven is één grote struikelpartij in dat opzicht. Want ik denk dat je daar alleen maar struikelend beter in wordt. Mm-hmm. Dat hardop worstelen en hardop struikelen, dat is misschien wel een heel erg belangrijke repertoire ook in die eigenzinnigheid. En het is ook echt trial and error, maar ik heb wel situaties meegemaakt waar ik dan altijd ook heel erg van schrik. Dat misschien zoiets als mijn poot stijf houden aan een of andere onderhandeltafel en toch de media opzoeken omdat het niet lukt. Of dat de media ons opzoeken en dat we denken dit is een kans. Ik ben echt een keer naar Nieuwsuur geweest met een heel belangrijk onderwerp. En dat de volgende dag je dan een appje krijgt dat men daar not amused is.
Bij Nieuwsuur of bij
Nee, bij, in de politiek. Ja. En in het ambtelijke, want dat is dan, zeg maar. En dat ik ook wel eens een telefoontje heb gehad. Zeg, van wie denk je dat jullie subsidie komt? En dan heb je duidelijk op een knop gedrukt die uiteindelijk niet effectief is. Ja. Maar het andere heb ik ook wel meegemaakt. Dat namelijk heel lang blijven onderhandelen. En dat uiteindelijk onze hele achterban, dus de lidorganisaties van iedereen, dat zijn dan allemaal gehandicapte organisaties. En dat die zoiets hebben van, je blijft maar op schoot zitten bij de politiek en bij het ministerie dat jou geld geeft. En intussen bereik je geen fluit. Hè, dus het niks bereiken, maar wel aan tafel zitten is net zo ineffectief als stampvoetend aan tafel zitten en dat je dan een telefoontje krijgt, zeg, waar zijn we helemaal mee bezig? Ja. Dus het is een balanceeract.
Het is leuk om naar jouw verhaal te luisteren, ook met op de achtergrond die gedachte over van waarom kijken we er ook naar vanuit een kunstzinnig perspectief eigenlijk, of vanuit een muzisch perspectief. Dus wat is het, wat wordt er gemaakt? Wat is het werk wat er gemaakt wordt? Wat is het? Er zijn heel veel aanknopingspunten als je het een balanceeract noemt. Je hoort ook al dat het openbare optreden, dus de manifestatie, zijn eigenlijk allemaal dingen die in de kunst ook een belangrijke rol spelen. En ik denk dat die drie woorden die we ook veel gebruikt hebben, dus de rol heb je al het een en ander over gezegd, oude rollen ook onderzocht, die nar destijds, hè, die natuurlijk, die moet tot waarheid eigenlijk in zijn rol had zitten, ook een vermomming aan had met een narrenpak, zodat je wist, die persoon is in staat om datgene te zeggen wat niemand anders eigenlijk kan zeggen. Dat tweede begrip, het repertoire, wat je al even aanroerde, er zijn ook gewoon gesprekstechnieken, er zijn ook manieren van werken, die wendingen, kleine zinnen die jou op een ander spoor brengen, die eigenlijk het hele verloop van een gesprek kunnen veranderen. En ruimte, dat was denk ik het derde woord wat we veel gebruikt hebben. Rol, repertoire en ruimte. Het scheppen van de omstandigheden waarin iets kan gebeuren. En dus het ook zien als een scène die zich afspeelt. Dus het kijken naar wat je aan het doen bent. En het ook benaderen alsof het in zekere zin ook een spel is wat je speelt. Met een hele serieuze en ernstige inzet. Ik denk dat er heel veel connotaties zijn die eigenlijk met die kunst te maken hebben. En dat als je kijkt naar wat de kunst doet, zelf doet, dat die ook vaak dit doet. Weliswaar niet in de woorden, maar wel in het ontregelen van het systeem en daarmee ruimte maken voor eigenzinnigheid die aangesproken wordt. Dat is het deel wat Ilja vertelt, de eigenzinnigheid die jij moet hebben, de moed tot waarheid om dat verhaal te vertellen. En tegelijkertijd is er, als we in een groepje werken, wanneer ontstaat eigenlijk de ruimte om onze eigen zinnigheid te mobiliseren. Dus hoe kan het groepje wie wij zijn, laten we zeggen, bij eigen zinnen komen? Dat komt bij eigen zinnen, vind ik ook een mooie manier van spreken over de professionele eigenzinnigheid. En ik denk dat die invalshoek van die kunst, het kunstige of het kunstzinnige daarvan, manieren van werken, het ambachtelijke daarvan, dat helpt om het vorm te geven en het ook een beetje weg te halen bij de eigenaardigheid van zo ben jij nou eenmaal.
Ja,
jij bent nou eenmaal een eigenzinnige. Nee, het is in toenemende mate een rol of een functie die in de manieren waarop we werken vervuld moet worden. Iemand of iemanden met elkaar moeten dat vervullen. Dus het moet een beetje opgetild worden uit die sfeer van het private. Van daar heb je haar weer. Of zo doe jij nou altijd.
Er is natuurlijk ook wel over geschreven, hè? Over, dus ik ben dat al voordat ik mijn huidige werk deed, zat ik bij een organisatieadviesbureau en toen was ik al getriggerd door de Tempered Radicals van Deborah Meyerson, die zegt van hoe kun je nou het verschil maken met je eigen verschil, dus eigenlijk niet zozeer door dingen te zeggen die anders moeten, maar door dingen te doen die anders zijn. Het was eigenlijk ook al een soort makerschap, hè, of kunstenaarschap eigenlijk. En mijn recentste, ik heb dan van die vondsten, is een onderzoek naar intelligent disobedience. Dus hoe kun je nou...
Kun je dat eens vertalen?
Ja, dat is intelligente ongehoorzaamheid. En dat begrip is onderzocht door een van de Amerikanen. Het is ook een vreselijk boek, maar het inzicht is ontzettend leuk. Hoe kun je nou intelligent ongehoorzaam zijn? En hij onderzoekt dat aan de hand van honden. Honden, hulphonden, politiehonden, drugshonden. Die worden dus getraind om orders op te volgen. Behalve als dat onverstandig is. Dus als iemand die blind is oversteekt terwijl de bus eraan komt. Dat is dom. Dus dan moet die hond zeggen ho. En hij onderzoekt dan hoe kun je eigenlijk professionals op allemaal plekken. Waar dus veel hiërarchie is in de manier waarop opdrachten de organisatie inkomen. Zoals in het leger of in de zorg. Of in de luchtvaart, hè, waar veiligheidsissues zijn. Hoe kan je nou mensen leren dat ze mogen afwijken als het opvolgen van een opdracht schadelijk is? Ja. Nou, dat is hartstikke ingewikkeld. En eigenlijk zegt hij ook, dat is snoeihard oefenen. Oefenen hoe je nee zegt. Hè, dus de verpleegster die niet een bepaald medicijn wil geven. Als die tegen de chirurg zegt, jij bent gek, dan is haar baan kwijt en waarschijnlijk de patiënt overleden. En ook daar zie je dat aansluiten en afwijken en dat wikken en wegen, dat het een hele kunst is waar organisaties en leiders ook eigenlijk hun mensen in moeten beproeven. En mensen moeten namelijk bemoedigd worden om dat te durven doen. Want ga maar eens tegen de chirurg zeggen of tegen de piloot in een noodsituatie, ik ga niet doen wat jij nu zegt. En de kans dat je daarmee nog grotere ellende over je heen haalt, is heel groot. Dus iedereen moet leren dat dat mag. Soms om schade te voorkomen of om het betere of het juiste op tafel te krijgen. Soms omdat het moet. Soms omdat je daarmee ontregelt. Maar soms omdat je daarmee misschien wel hele grote ontregeling voorkomt. Nou,
ik vind het dan ook interessant om je te realiseren wat voor elementen zitten er in die bemoediging. Dus je kan mensen allemaal uitdagen om zo eloquent te spreken als jij dat bijvoorbeeld kan. Jij bent echt een spreker en iemand die de taal als voertuig heeft gevonden om zich te kunnen uitdrukken en daarmee op de zeepkist en de barricade te staan. Jouw associatie, Henk, even richting Senate en die ambachtelijkheid. Als mensen iets maken, dus als ze ook even de gelegenheid krijgen om een klein tekstje op te schrijven, simpelweg. Schrijf even op wat je denkt of wat is een verhaal wat past bij wat je te zeggen hebt. Of maak een beeld van wat je te zeggen hebt. Dus het maken van dingen, dat is heel bemoedigend om even dat woord erin te houden. Om die ruimte te durven in te nemen. Want het is altijd een politieke arena. Organisaties zijn ook politieke arena's. Dus het verheffen van je stem is moeilijk. Want je kop kan eraf gaan. Dat is altijd het risico als je afwijkt, zal ik maar zeggen. Maar dus iets maken, iets tot stand brengen, op de een of andere manier wat ruimte inneemt, wat ook een beetje de waarheid van het werk is, zou ik dan maar zeggen. Hè? Als je iets gemaakt hebt, daar kan je niet omheen. Dat staat op tafel, of dat kan je laten zien, of dat kan je voorlezen. Nou, dat helpt heel erg in het bemoedigen van mensen om hun eigen stem te laten horen voor wat ze echt te zeggen hebben.
En ik denk ook wel, daarbij eigenlijk, want je hebt het over taal, hè? Voor mij is taal inderdaad mijn voertuig, maar het narratieve, dus het delen van verhalen en ervaringen.
Zeker, dat beschouw ik ook als iets maken. Dus
ja, daar hebben we ook echt gemerkt dat...
Wat is dat dan? Wat moet je uitleggen?
Nou ja, als je... ik heb gisteren samen met Bart voor HR-managers en directeuren van de grote zorgorganisatie hebben we iets van die eigenzinnigheid onthuld met een tekst en met muziek. En het bijzondere is dat door het vertellen, ik heb daar eigenlijk mijn verhaal in verteld, hè, mijn ontdekkingstocht hoe ik van klein meisje tot nu eigenlijk de weg heb afgelegd om mijn eigen eigenzinnigheid zinvoller in te zetten. Minder vaak een tik op mijn neus te krijgen. Dan merk je, dan voel je eigenlijk dat de mensen die dit aanspreekt bemoedigd zijn door het verhaal. Door het delen van je eigen zoektocht en worsteling. Dus een van die aspecten van dat repertoire is ook hardop je eigen zoektocht delen met mensen in de eigenlijk eerst nog hoop, maar misschien wel wetenschap dat anderen ook zoeken.
Dus praktijkverhalen, hè, als je werkt met mensen aan het aanwakkeren of bemoedigen van die professionele eigenzinnigheid, gaat ook heel vaak over het ophalen van die praktijkverhalen en die scènes zelf laten spreken. Als je een goed moment hebt in je praktijk waar je over vertelt. Dat is natuurlijk waar jij ook altijd naar vraagt als journalist, zal ik maar zeggen. Op het moment dat het goede verhaal op tafel ligt, dan kan je daar niet omheen. Daar zit een waarheid van zichzelf in, want dat is zo gebeurd. Ja. Dus niet die abstractie van hoog over of duiding enzovoort, interpretatie. Dat is het verhaal zelf. Ja. En dat is in organisaties is dat heel belangrijk om mensen op verhaal te brengen, te helpen komen.
Heb ik nog een slotvraag? Je bent dit gaan doen, die eigenzinnige professional, maar je danst ook nog steeds tussendoor. Ben je er beter in geworden?
Ja, veel beter. Echt. Echt veel beter. Dus ik de kern van mijn verhaal, Mini, is, ik was een meisje dat aan iedereen vertelde dat Sinterklaas niet bestond, want ik had dat ontdekt en ik vond het belachelijk dat mensen bang waren omdat hun ouders en leerkrachten dat dan zeg maar bevestigden. Toen kreeg ik natuurlijk straf. Dat had ik niet mogen doen. En ik ben eigenlijk mijn hele leven op zoek gegaan naar een soort van heldinnen die op durfden te staan en durfden te zeggen, dit kan zo niet. Hè? Dus vrouwen die in opstand kwamen, van Florence Nightingale tot Antigone tot Cassandra. Alleen hun pech was, het werd hun eigen ondergang. En eigenlijk had ik daar ook iets van weg. En natuurlijk niet op de manier zoals dat bij de oude Grieken was, maar uiteindelijk ook weer wel. Ik ben op veel plekken weggegaan omdat ik dacht, ja, mijn verhaal wordt, ik word weggehoond omdat ik de waarheid spreek. En de afgelopen jaren het helpt ook enorm om wat ouder te worden, maar het helpt ook om dat vak van aansluiten en afwijken en de kunst van het afwijken en je eigenzinnigheid zien. Niet als iets wat aan jou is, maar iets wat eigenlijk in het midden ligt tussen jou, de wereld, het vraagstuk en anderen. Ik ben daar echt veel beter in geworden. En ik weet ook beter wanneer ik moet stoppen. Of wanneer het... Soms is ook iets gewoon kansloos. Dus een aantal politieke thema's die voor mensen met een beperking van belang zijn, die zijn op het moment kansloos. In de huidige kabinetsperiode gaan we daar niets mee doen. Dan kan ik daar 50 mensen op stuk laten lopen, inclusief mezelf. Want zoveel mensen zijn er ongeveer bezig om dat in beweging te zetten vanuit mijn perspectief. Of je kan zeggen, dat gaan we niet doen. We gaan naar de plekken waar onze moed tot waarheid, tot beweging kan leiden. Het andere laten we niet los, maar we gaan niet lopen stampvoeten tot we zelf, zeg maar, overboord slaan. En ja, ik denk dat het heel mooi is als heel veel mensen hier beter in worden. Dus ik ben wel een beetje op missie.
Dank je wel. Mooi.
Graag gedaan.